Nee, ik dacht dat u langer was dus. Nee. Ik kan hem meteen weer naar beneden zetten. Hoor. Dus.
Oh, doe hem lekker naar beneden.
Ja?
Ja.
Kijk eens even. Ja?
Mag nog wel iets. Bij ons is die recht is die helemaal op de rand van de kansel gezakt. Ik heb het liefst zo laag mogelijk.
Ja?
Ja. Mag je nog iets aan?
Ja, natuurlijk. Zoiets.
Ja, zo is het goed.
Ik weet het de volgende keer.
Ja, ja. Bedankt.
Dat is inderdaad langer geschat.
Ja, ja, ja.
Oké. Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan Dr. Anders A. van der Zwan van Sliedrecht Bethel. Vanmorgen is Aad van Andel de organist. Er zijn twee collecten voor de kerk en onderhoud gebouwen. De deelcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemengoed van vandaag gaat naar Janika Dubbelt, Vijverweg 6. Janika is gevallen en zit met haar voet of met haar been in het gips. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 63. Daarvan de verse 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 63, de verse 1 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet. Psalm 46. Vers 1 in de nieuwe berijming. Psalm 46, vers 1 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 32, vers 3. Psalm 32, vers 3 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Dat is het Onze Vader, het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 37. De verse 2. 6 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 37, de verse 2, 6 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 32, vers 4. Psalm 32, vers 4 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 31, de verse 18 en 17. Psalm 31, de verse 18 en 17 zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Marcus, Marcus hoofdstuk 6, de verse 45 tot en met 53. Marcus hoofdstuk 6, de verse 45 tot en met 53. En de tekst voor de verkondiging, dat zijn de verse 45 tot en met 48a. de verzen 45 tot en met 48a van het genoemde schriftgedeelte zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Vandaag zal in beide diensten ons voorgaan dominee A. van der Zwan uit Sliedrecht, Bethel gemeente. DV volgende week zondag zal in beide diensten ons voorgaan dominee H. Biesma uit Amersfoort. En in de middagdienst zal dan de heilige doop bediend worden aan Bram Pieter van Lieren, Marit Joelle van den Berg en Tijmen Jonathan van Gemert. Afgelopen dinsdag 25 januari werden Martijn en Corina den Hoed verblijd met de geboorte van een zoon, Ferdinand Emmanuel. En ze noemen hem Finn. Morgenavond hoopt de kerkraad te vergaderen. En de rest van de mededelingen kunt u lezen op het blad wat u bij de ingang gekregen heeft. We zingen nu Psalm 63, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij verder gaan en zingen uit de nieuwe berijming van Psalm 46. God is een toevlucht te allen tijden die ons uit nacht en dood bevrijden. Het eerste vers uit de nieuwe berijming van Psalm 46. Ook vanmorgen stellen we ons voor de spiegel van Gods wet. En nadat we in de spiegel hebben gekeken, zingen we uit de oude berijming van Psalm 32. Het derde vers: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En gij naamt die gunstig weg. 32 vers 3. Na de lezing van Gods wet. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft het voorgaande als volgt samengevat. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen samen bidden. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, op deze winterse zondagmorgen brengt u ons met de gemeente samen in de kerk, met degenen die met ons meeluisteren vanuit hun thuissituatie. En we danken u voor uw sparende goedheid en trouw, want het is door uw hand, door uw bewaring, door uw onderhouding, dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten. En dat we er nog zijn, dat is een wonder. En dat we hier zijn, dat is een dubbel wonder. We hebben het niet verdiend dat u ons in het leven laat en dat u ons bovendien in aanraking wilt brengen met het evangelie. Het spreekt alles van uw zondaarsliefde en van uw goedheid en uw barmhartigheid. En we danken u voor wat u daarin aan ons en onze kinderen schenkt. En we zongen in deze dienst liederen van verlangen naar u, de God van ons leven, liederen van vertrouwen. En we bidden, Heere, of u ons ook in ons hart voor het eerst of opnieuw dat geloof wilt schenken dat dat allebei kent. Het verlangen naar uzelf en het vertrouwen op uw genade. En als we dat geloof mogen kennen, Heere, dan kent u ook al uw discipelen, allen die u willen volgen, die naar uw woord willen leven, dan is er in het leven van iedere christen, iedere gelovige, ook de nodige strijd en aanvechting. Want om achter u aan te komen en om in de weg van uw woord te blijven, dat valt in deze tijd niet mee, Heren. Er is van alles wat daar tegenin komt. En dan denken we niet alleen aan strijd van buiten, maar ook van binnenuit. We hebben onszelf ook niet mee. En dan is het ook zo nodig dat u met uw woord ons gaat opzoeken en ons gaat aanspreken, ons bemoedigt en onderwijst en vanuit uw woord door uw geest kracht geeft. Daar bidden we om. Als straks het woord open gaat, dat u dan voor ons allen iets te zeggen hebt, voor uw discipelen, voor mensen die dat graag zouden willen zijn, maar op dit moment niet weten hoe dat zal moeten. En ook voor diegenen, en die kent u ook, die helemaal geen discipel willen wezen, maar die dat misschien heel stil voor zichzelf verborgen houden. En het is niet te zien aan de buitenkant, maar u kent ons allerhart. Heren, hoe we dan ook gesteld zijn, of we uw kind mogen zijn, of we zijn het niet, of we u willen dienen, of we willen het niet, wilt u in uw goedheid aan ons allen denken en ons in uw woord onderwijs geven voor ons hart en ons leven. Kom daartoe met uw geest in ons midden. Leid ons in het lezen, in het spreken en het luisteren naar uw woord. Geef ons een gezegende dienst en schenk ook de kinderen die straks naar de zaal gaan om daar vanuit een ander stuk van uw woord onderwezen te worden, ook daar een zegen. Wilt u met de jongens en meisjes zijn, geef ze ook een goede zondag. Help ons allen bij wat ons te doen staat en hoor ons daartoe. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Als het goed is, gemeente, is aan u een lied uitgedeeld, een versie van het Onze Vader. En we willen dat samen met de kinderen nu gaan zingen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament vanmorgen. En trouwens ook vanmiddag. We gaan twee keer luisteren naar een gedeelte uit het Marcus-evangelie, Marcus 6. En we lezen ook vanmorgen uit Marcus 6, 45 tot en met 53. Marcus 6, 45 tot 53. En straks zingen we uit de nieuwe berijming van Psalm 37, vers 2, 6 en 8. Verlustig u mijn ziel in God de Heere, Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt. 2, 6 en 8 uit 37 nieuw, na de schriftlezing. En terstond dwong Hij, dat is natuurlijk de Heere Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat ze zich aftobden om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee, en hij wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem over de zee zagen gaan, meenden ze dat het een spook was, en ze schreeuwden luid, want allen zagen zij hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zei tot hen, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk bovenmate ontsteld, want ze waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. En overgestoken zijnde naar het land, kwamen ze in Genesaret en legden daar aan. gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte. We beginnen te lezen in vers 45 en dan tot ongeveer de helft van vers 48. Terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen bij het varen, want zij hadden de wind tegen. En straks, gemeente, na de prediking zingen we nog een keer uit de oude berijming van Psalm 32, het vierde vers, waar de Heere onder andere zegt: ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 32 vers 4, straks na de prediking. Gemeente, u heeft wel begrepen, en ik wist dat van tevoren niet, maar de kerkenraad vertelde mij dat wij in feite naar dezelfde plek gaan als waar u vorige week in gedachten bent geweest, namelijk ergens op het meer van Galilea. Wij gaan opnieuw naar het Markus-evangelie luisteren, vanmorgen en hopelijk ook vanmiddag naar het zesde hoofdstuk. Wij gaan het water op, en in zekere zin is dat natuurlijk voor ons een vertrouwde plek, want wij wonen allemaal min of meer in de buurt van het water. En er zullen verschillende momenten in ons leven zijn, en dat geldt ook voor de kinderen die ik hier zie zitten en de jonge mensen, dat je op het water bent, in een boot misschien aan het varen, of je bent in het water aan het zwemmen. En er zijn vast ook mensen hier in de gemeente, en vast ook zeker onder de ouderen, die vroeger op het water gewerkt hebben. Misschien werkt u nog ergens op het water of met water. Dat is voor ons allemaal heel vertrouwd. En het is opvallend in de Heilige Schrift dat het water voor God ook vaak een plek is waar hij werkt. Het begint eigenlijk al helemaal in het begin van de Bijbel, als we lezen dat God de wereld heeft geschapen en dat dan de geest van God gaat zweven op, er staat eigenlijk in de grondtekst, gaat broeden op de wateren van de oervloed. Een paar hoofdstukken verder lees je trouwens ook van water, maar dan is het weer heel wat anders. Als God het water van de zondvloed in Genesis 7 gaat gebruiken om de ongehoorzame mensen te straffen. Maar weer een heel aantal hoofdstukken verder, ik ben dan inmiddels halverwege het boek Exodus, is het water juist weer een plaats waar God verlossing gaat tonen, als hij door het water van de Schelfzee een pad baant om Israël naar de overkant te brengen. En dat meer waar wij ook vanmorgen in gedachten heen gaan, gemeente, dat is ook een plek waar we de Zoon van God nogal eens een keer zien, waar hij dan ook bepaald werk aan het doen is. Hij is daar discipelen aan het roepen, en hij loopt dan nogal eens langs de oever van dat meer, of hij vaart een eindje het meer op met die discipelen, en dat is dan vaak ook een gelegenheid die hij waarneemt om die mensen wat te leren. Nou, gemeente, dat is ook precies de bedoeling van vandaag. Wij gaan met de discipelen iets leren, als het goed is. Over de Heere Jezus. We zien hem vanmorgen op de berg aan het bidden. Over de discipelen, die mensen zitten in dat schip en die maken van alles mee aan boord. Gemeente, het kan zijn dat u zich vandaag net zo voelt als die mensen zich midden in de nacht op dat schip gevoeld moeten hebben. En dan moet u extra opletten natuurlijk. Als je ook het gevoel hebt, ik zit midden in de storm, midden in de aanvechting, de golven slaan over mijn scheepje heen. En dat je misschien ook wel denkt zoals die mensen gedacht zullen hebben, en weet de Heere Jezus er ook nog vanaf. Nou, dat blijkt in Markus 6... nogal mee te vallen. En als het zo mag zijn met ons levensschip, zoals het dan uiteindelijk is geweest met dat schip van die discipelen. Kijk, dan kunnen we toch boven de preek schrijven. U had dat al als thema op uw blaadje gezien. Titel van een bekend oud christelijk lied. Scheepke onder Jezus hoede. We letten eerst op dat tafereel bovenop de berg. Vervolgens kijken we samen naar die mensen in dat schip op het water. En aan het eind van de preekgemeente gaan we nog een keer terug in gedachten op de berg. Ja, wij moeten eerst dus niet het water op, maar de berg op. Want de Heere Jezus die is daar naar boven gegaan na een hele bijzondere, maar ook wel intensieve dag. Als u Marcus 6 helemaal gelezen had, had u gezien dat hij zojuist een van zijn wonderbare spijzigingen achter de rug heeft. Hij heeft een heleboel mensen van eten voorzien. Maar nou is het de bedoeling dat dat allemaal weer uiteen gaat. Hij zegt tegen zijn discipelen, jullie moeten overvaren, het meer op. En het lijkt erop dat ze er in het begin niet zoveel zin in gehad hebben, want hij moet hen daartoe dwingen. En intussen zal hij dan zien dat die andere mensen allemaal weer naar huis gaan. En hij zegt, gaan jullie nou een eindje vooruit varen? Ik haal jullie op een zeker moment wel weer in. Dan zien we elkaar daar en daar, op een ander stuk van de oever van het meer. Maar ik heb nu eerst behoefte om in mijn eentje op de berg te gaan bidden. Nou lijkt dat een hele terloopse opmerking in vers 45, 46, dat hij dan afscheid neemt van de scharen en dat hij alleen overblijft. Maar als wij dat allemaal in de context gaan zien, en dat moet je altijd als je een woord uit de Bijbel overdenkt, dan ligt er zelfs in dat afscheid nemen van die grote hoeveelheid mensen iets van het evangelie. Ik zal u proberen dat uit te leggen. Kijk eens, wij zitten nu in Marcus 6, maar in Johannes 6 wordt dezelfde geschiedenis ook door die evangelist verteld. En Johannes vertelt er dan bij, als de Heere Jezus bezig is gegaan met dat wonder van de vermenigvuldiging van de broden, dat de mensen daar zo enthousiast van geworden zijn, dat ze roepen, deze man willen wij als koning hebben. Dit is iemand die kan zulke bijzondere dingen doen. We moeten hem zo snel mogelijk op de troon van Israël zien te krijgen. Kijk, Marcus vertelt er dat niet bij. Maar als we dat verslag van Johannes in gedachten houden, begrijpen we een beetje beter waarom de Heere Jezus er zoveel belang bij heeft om die mensen weg te sturen. En om ook de discipelen te dwingen in het schip te gaan. Wat is dat allemaal? Waarom doet de Heere Jezus dat? De Heere Jezus zorgt bewust op dit moment voor een anticlimax. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Als hij nu gebruik zou maken van de situatie, zou die een soort revolutie kunnen ontketenen. En dan zou er wie weet ik wat allemaal gebeuren. Maar daar is de Heere Jezus helemaal niet op uit. Hij zal wel koning worden. Maar niet nu. En niet zo. Hij heeft er immers voor gekozen en hij blijft daarbij om in de weg van de Vader, dat is de weg van het lijden en van het sterven, koning te worden. En ziet u gemeente, dat zelfs in zo'n terloopse opmerking, dat hij die mensen allemaal naar hun huis toestuurt en ze zullen er wel heel teleurgesteld en ontgoocheld bij gekeken hebben. Maar dat daar evangelie in ligt. Juist omdat de Heere Jezus zo handelt zoals hij hier doet. Juist zo is hij bezig een volkomen zaligmaker van zondaren te worden. En let u dan eens even op wat de Heere Jezus vervolgens zelf gaat doen. Hij gaat dus, zegt het eind van vers 46, vervolgens op de berg om daar te gaan bidden. En ik zei u net, dat is aan het eind van een nogal intensieve dag. En we moeten dat een beetje ook weer in de context plaatsen. Eigenlijk is niet alleen deze dag voor hem intensief geweest en moet hij vermoeid geweest zijn. Maar daarvoor al zijn er signalen in Markus 6 dat de Heere Jezus met zijn discipelen eigenlijk toe is, laat ik het een beetje modern zeggen, aan een time-out. In vers 31 heeft hij het ook al over een weinig rust, wat voor hen allemaal goed zou zijn. Dat terwijl ze net bezig waren om een rustig plekje op te zoeken, de Heere Jezus en de discipelen, komen al die mensen op hem af. En omdat de Heere Jezus toch met hen te doen heeft, gaat hij vervolgens voor hen dat brood vermenigvuldigen. Maar stel u die situatie voor, hij was al moe. Dan komen heel die schare mensen op hem af en hij gaat hen helpen. Er gaat kracht van hem uit, ook in het vermenigvuldigen van de broden. En dan moet de Heere Jezus, terwijl die mensen met het uur enthousiaster worden, moet hij zijn positieve erbij houden en denken, nee, maar hier moet ik niet aan toegeven. Ik moet zien dat ik die mensen allemaal naar huis stuur. Hij moet aan een sterke verzoeking weerstand bieden. Dat moet toch voor de Heere Jezus allemaal vermoeiend geweest zijn. Bovendien is het inmiddels ook nog eens een keer avond geworden. De dag gaat naar een eind lopen. Nou, gemeente, even persoonlijk, als u nou zo'n dag achter de rug hebt, als u zoveel vermoeienissen achter u hebt liggen, wat gaat u dan doen? Niet per se als het nou avond is geworden, dan zeg je nou, dan ga ik een keer vroeg liggen. Dan wacht ik niet tot het 12 uur wordt, dan maar eens een keer om 10:30 of om 10:00. Of je hebt een hele intensieve tijd in je leven achter de rug. En je zegt, ja, ik heb aan 1 keer uitslapen niet genoeg en 1 keer wat langer in bed liggen. Ik moet zien dat ik eens een keer mijn werk onderbreek of dat ik even een week ertussenuit ga. Of dat je zegt, nou, ik heb een intensieve dag achter de rug, ik ga even voor mezelf wandelen. Of ik ga even in de hoek van de kamer zitten en een mooie cd opzetten. Even ontspannen. Nou, dat is allemaal goed, gemeente. We hebben ontspanning nodig op zijn tijd. Maar dan moeten we toch nog eens even kijken wat de Heere Jezus nou op zo'n moment gaat doen. Hij gaat op zo'n moment in zijn leven bidden. En je komt er dus achter in onze tekst dat voor de Heere Jezus bidden betekent bijdenken. En dat komt omdat de Heere Jezus als de volmaakte Zoon van God zo afgestemd is op zijn Vader en zoveel kracht ontvangt uit de gemeenschap met zijn Vader, dat hij ervan opknapt, dat hij ervan oplaat, dat hij op zo'n moment nou juist zijn handen gaat vouwen en zijn Vader gaat zoeken. Nou, gemeente, daar ligt in feite dan een eerste moment voor ons in om ons eigen hart naast de tekst te leggen en om onszelf te onderzoeken. Ik had u al gezegd, er ligt veel onderwijs in Markus 6. Maar het zou kunnen zijn dat dat vanmorgen moet beginnen met beschamend onderwijs. En misschien ook wel, moet ik zeggen, ontdekkend onderwijs. Want kijk, wij worden allemaal geroepen om discipelen te zijn, nietwaar? Wij moeten ook allemaal in ons leven, door het werk van de Heilige Geest, gelijk gemaakt worden aan, gaan lijken op de Heere Jezus Christus. Maar leggen wij ons eigen leven, ons eigen gebedsleven, dan eens even een moment naast dat van de Heere Jezus. Heeft u vanmorgen al gebeden? We hebben al een aantal keren gebeden in de dienst ook. Maar waarom bidden wij nou eigenlijk als we gaan bidden? Waar is het ons om te doen als wij God gaan zoeken? Waarom doen we dat? Hopelijk toch niet alleen omdat het een gewoonte is. En zeker is het niet te hopen dat je dan zegt, nou, dat hoort nou eenmaal zo, dat moet toch bidden. Of dat je zegt, ja, ik bid vaak
als ik iets nodig heb van God. Ik moet wat van hem hebben. En dat kan ik alleen bij hem krijgen. Dus daarom bid ik. Als je nou iets van de Heere Jezus mag hebben. Als je door de Heilige Geest iets van hem wegkrijgt. Dan ga je bidden. Omdat je verlangen hebt om met God te spreken. Net als wanneer je verkering hebt. Of verloofd ben of getrouwd ben, als er liefde is, dan is het geen opgave om die ander op te zoeken en om dicht bij die ander te zijn, maar dan zie je daar naar uit. Gemeenschap hebben met je geliefde. Nou, u heeft vanmorgen met mij Psalm 63 gezongen. En dat is een van de bewijzen die wij in de Bijbel hebben, dat God in staat is om dat in het hart van mensen te werken. David is zo iemand geweest, die niet uit plichtsbetrachting en niet omdat hij per se wat van God moest hebben, maar uit puur verlangen God ging zoeken. En hij zei, Heere, als ik op een plek ben waar u niet bent en waar ik ver van u ben, dan is net of ik in een woestijn loop. En ik moest denken bij de voorbereiding van deze preek aan wat ik ooit van een van de Hollandse oudvaders heb gelezen. Een zekere Theodorus Abrakel, de vader van de meer bekende Wilhelmus Abrakel. Van die man staat te lezen dat hij nooit ging slapen voordat hij in zijn gebeden had gemerkt dat hij met God contact had. Echt contact had gehad. Nou gemeente, laten we die dingen eens meenemen. En ook als we vanmorgen zouden moeten zeggen, ik voel mij in mijn leven ook zo moe, zo opgejaagd, zo onrustig, ook zo ontevreden. Ik zou het graag anders willen. Gemeente, hebben wij het geheim al gevonden van dat rust zoeken bij en dat rust vinden in de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Als de eerste les. Wij doen er goed aan, zegt Marcus 6, om als Jezus en via Jezus bij God onze krachtbron te vinden. Maar gemeente, het wordt inmiddels natuurlijk wel hoog tijd dat we nou ook doen wat ik net beloofde in het begin van de prediking, dat wij het water opgaan. Terwijl hij daarboven zit te bidden en als het ware als een accu oplaat in het contact met de Vader, zitten die jongens, ik noem ze maar jongens, want ze zullen misschien nog geen 20 geweest zijn, zitten daar met een groot probleem, want ze zijn aan het varen en het gaat niet goed. U moet zich trouwens voorstellen dat ze niet bezig zijn om dat meer van Galilea helemaal lijnrecht over te varen, zodat ze helemaal aan de andere kant uit zullen komen. Als je de grondtekst leest, kan dat de bedoeling niet zijn. Bovendien ligt het ook niet voor de hand dat ze helemaal aan de overkant terechtkomen. Want de Heere Jezus had toch met hen afgesproken dat hij ze later weer zou inhalen. Nee, u moet zich voorstellen. De plaatsnamen die in de evangeliën gebruikt worden wijzen daar ook op. Dat ze blijven aan de noordkant van dat meer van Galilea. Maar ze steken als het ware met een boog een van die baaien over. Om uiteindelijk, dat is de bedoeling, aan de kant van Bethsaida weer aan land te komen. En daar zullen ze dan, dat is de oorspronkelijke afspraak geweest, weer een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. Nou, dat is een kilometer of 10, hebben ze uitgerekend. En normaal gesproken kost dat deze vissers een paar uur. Maar deze nacht gaat dat niet lukken, want als we weer even de beide versies van Marcus en Johannes met elkaar vergelijken, dan blijken ze tegen het eind van de nacht nog maar ergens halverwege die 10 kilometer gevorderd te zijn. Het is inderdaad het eind van de nacht ongeveer, want in vers 48 wordt de vierde waken genoemd. Dan zit je ergens tussen 3 uur en 6 uur 's nachts. Maar we krijgen de indruk dat als de Heere Jezus straks naar hen toekomt, dat het dan dichter bij 6 uur is dan dat het bij 3 uur is. Ze hebben in feite heel de nacht gevaren en ze zijn maar halverwege gekomen. Hoe komt dat? De wind was tegen. En dat heeft heel wat narigheid opgeleverd. Hoe stond het in de nieuwe vertaling? In vers 48, ze tobden zich af. In de oude vertaling staat, ze pijnigden zich. Ze hebben met veel moeite zitten roeien en de blaren stonden na een paar uur op hun handen, want het werkte gewoon niet, het ging niet. Het was storm en die stormwind stond precies de verkeerde kant op. De Heere Jezus had wel gezegd, je moet die kant op varen, naar Bethsaida, maar nou juist in die richting heb je de meeste tegenwind. Dat zijn toch dingen, gemeente, die wij ook goed in ons achterhoofd moeten houden, als wij proberen om ook uit dat stukje van de tekst een toepassing te halen. Want kijk eens even, je kan op een hele simplistische manier Marcus 6 gaan toepassen en zeggen, ja, dat hebben we allemaal wel eens een keer. Tegenwind. Niet waar? Job heeft gezegd, Job 7 geloof ik, een mens heeft een strijd op aarde. En of je nou christelijk gereformeerd bent, of je bent een hindoe of moslim, maar je hebt allemaal een strijd op aarde. Ieder mens heeft zijn ups en zijn downs, zijn tegenwind, zijn tegenslagen, donkere levensbladzijden. Dat heb je allemaal wel eens. En daar kun je natuurlijk hele stichtelijke dingen over zeggen, gemeente. Dat je dan ook zou kunnen zeggen, ja, nou ja, als je in zo'n situatie terechtkomt, net als die mensen op dat meer, dan is er maar één manier om verder te komen. Dan heb je de Heere Jezus nodig. Dan is het wachten op het moment dat hij komt en dat hij je helpt en dat de wind weer gaat liggen. Je bent afhankelijk in alle dingen, ook in de meest dagelijkse zorgen, van de hulp en de bijstand van de Heere Jezus. Nou, dat is een hele goede toepassing, gemeente. Laten we hem maar meenemen. Maar het kan niet de toepassing van Marcus 6 zijn. Want dit is niet een gewoon schip met gewone mensen. Dit is het schip waarin de discipelen van de Heere Jezus hebben plaatsgenomen. Je zou bijna zeggen het schip der kerk. En die mensen zitten daar en die varen daar omdat de Heere Jezus had gezegd dat ze dat moesten doen. Dit is geen toeristische rondvaart en ook niet het eigen initiatief van deze jongens. Dat hebben we in het begin van de tekst toch gelezen, gemeente. Ik heb er net een streepje onder gezet. Hij dwong hen in het schip te gaan en naar de kant van Bethsaida te varen. Dat is zijn idee. Zijn bevel. Geen aanrader, nee, hij dwong hen. En net toen ze begonnen waren om aan het bevel van de Heere Jezus te gehoorzamen, steekt er een wind op. Dat, gemeente. En dat komt dan misschien ook u of jou wel bekend voor. Je bent net bezig om te gaan luisteren naar de stem van de Heere. Je bent net bezig om naar zijn woord te luisteren en naar zijn geboden te luisteren. En je wil in je leven dat ook in praktijk brengen. En ook op elk onderdeel van het leven eerst vragen, Heere, wat wilt u? En hij geeft aanwijzingen in zijn woord. En je hoort iets in een preek en je leest iets in een dagboek. En je wil graag luisteren dat hij het voor het zeggen mag hebben in je leven. En juist op dat moment steekt er een storm op. En je wil van je zonde af en je wil tot bekering komen en je wil het anders gaan doen. En juist als je dat dan tegen de Heere zegt en je wilt je onderwerpen aan zijn wil, steekt er een stormwind op. Of misschien kan het wel zijn als je in een ambt net bevestigd bent. Ik ken de broeders natuurlijk niet, gemeente. Maar dat kan ook zomaar gebeuren. Je bent net bevestigd. Je wil je krachten geven aan het werk van de Heere. En juist als je dan die kant op gaat varen waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, daar moet je heen. Windkracht 10. Dat is een hele aanvechting, gemeente. Juist als zo'n kind van God zich herinnert dat er van die beloften in de Bijbel staan die iets heel anders beloven. Want u heeft met mij net Psalm 37 gezongen. Verlustig u mijn ziel in God de Heere. Hij maakt het wel. Dat stond er toch? Hij maakt het wel voor wie op hem vertrouwt. Vers 8. Wie hem behaagt, behoedt hij op zijn wegen. Hij houdt hem vast dat hij zijn voet niet stoot. Nou, dat kan een hele aanvechting zijn, gemeente. Ben ik dan wel in Gods weg als het zo is? Ik dacht dat de Heere tegen me zei dat ik linksaf moest, maar ik ga linksaf en ineens word ik teruggeblazen. Betekent dat dan dat ik het misschien verkeerd gehoord heb? Of dat hij het iets anders bedoeld heeft? Hij zei links, maar ik had eigenlijk moeten gaan rechts. Of ik heb het verkeerd gehoord. Of misschien heb ik het helemaal niet van hem gehoord. Misschien was het wel een inbeelding dat ik van de Heere Jezus die opdracht kreeg. Misschien zit ik helemaal op het verkeerde spoor en ben ik helemaal geen discipel. En laat hij me nu merken met die tegenwind dat ik fout zit. Die aanvechting, gemeente. Ja, als je zoiets als Psalm 37 leest, tenminste bepaalde dingen uit die psalm, dan zou je haast denken, tegenwind is altijd een bewijs dat God je de andere kant op wil hebben. Maar gemeente, er staan toch ook andere teksten in de Bijbel. Die man van Psalm 73 bijvoorbeeld, die daar trouwens ook helemaal mee vastgelopen is, die Asaf. Dat is toch ook een kind van God geweest, maar die heeft dat ook gezegd. De goddelozen hebben voorspoed en mijn bestraffing is er elke morgen. Hoe zit dat? Jeremia, de meest beklagenswaardige dominee aller tijden, heb ik wel eens gedacht. Een man die moest preken in Jeruzalem en er is nooit geen mens tot bekering gekomen. Tenminste, ik lees het niet. En hij is ook nog in een put gegooid. En Daniel in de leeuwenkuil, om over een put te spreken. Wie was er zo trouw en zo gelovig als Daniel? Maar hij gaat wel de leeuwenkuil in. En ik kan doorgaan, gemeente. Stefanus, Johannes op Patmos, apostel. Maar wel uitgeschakeld en naar een eiland gestuurd waar hij ogenschijnlijk niks meer kan betekenen voor het koninkrijk van God. En als je erover na gaat denken, dan blijkt de Bijbel nou juist bol te staan van verhalen over mensen die gelovig waren. En die juist omdat ze gelovig waren met een stormwind en met een tegenwind te maken kregen. Gemeente, waarom zou de Heere dat nou eigenlijk zo doen? Als wij alvast even met een half oog vooruitkijken naar de afloop van de geschiedenis, dan blijkt de Heere Jezus dit allemaal zo geleid te hebben, omdat straks, in het heetst van de strijd zou je zeggen, op het moment dat hij ze te hulp schiet, op zijn best zijn macht en zijn ontferming uitkomt. En voor het openbaren van zijn macht en van zijn genade kiest God wel eens vaker, of misschien moet je zeggen, kiest hij doorgaans tegenwind uit. Laat dat vanmorgen maar tot bemoediging zijn, gemeente, van aangevochten gelovigen. En bemoedigend vond ik het ook wat ik las in de oude Bijbelverklaring van Matthew Henry, de bekende Engelse verklaarder. Weet je wat hij zegt over tegenwind? Hij zegt, het is natuurlijk naar als je met een stormwind te maken hebt die je naar de andere kant wil blazen. Maar het voelt toch anders aan, zo'n tegenwind, als je discipel in Markus 6 bent, dan wanneer je Jona heet. Begrijpt u dat? Jona wist dat hij niet in Gods weg was. En als je dan wakker gemaakt wordt als, terwijl je in het schip ligt te slapen en er staat windkracht 12 op de zee, dan voelt dat toch heel anders aan dan wanneer je als discipel op het meer van Galilea aan het roeien bent en het valt niet mee en je krijgt blaren op je handen, maar je kan wel tegen de discipel die naast je staat zeggen: maar de Heere Jezus had ons hier toch zelf heen gestuurd. Dat leert ons dan ook, gemeente, dat als de Heere Jezus je die kant op gestuurd heeft en het gaat waaien, dat het dan eigenlijk geen optie is om tegen elkaar te zeggen: nou zullen we het roer maar omdraaien en met de wind meevaren, want dat is een stuk simpeler. Nee, dan wordt het geloof ook geroepen om te volharden en om zich te laten oefenen door de beproeving heen in de trouw die van het ware geloof wordt gevraagd. Intussen hebben ze misschien ook wel tegen elkaar gezegd in dat schip: nou heeft hij ons deze kant op gestuurd. Maar waar is hij nou? Nou zitten we midden in de problemen. Zou de Heere Jezus er misschien helemaal niks van af weten dat we het zo moeilijk hebben? En hoe zou dat nou af moeten lopen? Zullen we hem wel weer treffen aan de overkant? Waar is de Heere Jezus? En dan moeten we eigenlijk, gemeente, niet te snel doorlezen in onze tekst en te snel zeggen: ja, maar het is toch een happy end en het gaat allemaal weer goed komen met die jongens aan dat schip. Want verplaatst u zich wel even in de situatie van de discipelen, gemeente. Het is midden in de nacht. En ik weet niet of u wel eens een keer in de nacht op het water hebt gezeten en terwijl er storm was. Dat zal toch een hele gewaarwording geweest zijn. En het was geen tanker, het was een klein schip. Ze kunnen er net in met z'n 12. En het schuimt overal. Je kan elkaar bijna niet verstaan door dat gieren van die stormwind. En overal deint en beweegt het om je heen. Angstwekkend. En als het gaat over die tekst waar mijn broeder Kivit vorige week over gepreekt heeft, over Jezus aan boord van het schip, dat was dan toch nog een andere situatie, dat ze hem toch nog bij zich hadden. Hij sliep weliswaar, maar ze konden hem ter plekke wakker maken. Maar nou is hij er niet. Gemeente, wat is het dan een wonder wat er aan het begin van vers 48 staat. Zij zien hem niet. Zou trouwens ook een hele tour geweest zijn. Ze zitten kilometers ver het meer op en het is duister en het stormt. Misschien ook wel zwaar bewolkt. Dan kun je sowieso de oever niet zien, laat staan. Eén mens boven op een berg. Maar terwijl de discipelen hem niet zien, ziet hij hen wel. En als we net gezegd hebben dat het zo totaal onmogelijk geweest zou zijn om hem op de berg te zien, dan mogen we andersom zeggen, gemeente, wat een wonder. Dat is een bewijs dat de Heere Jezus geen gewoon mens is, maar dat hij mens en God tegelijk is. Dat hij met zijn goddelijke ogen vanaf die berg wel dat schip midden in die golven ziet. Hij zag hen. We krijgen daar trouwens zo tussendoor nog even een moment in om onszelf ook te toetsen. Want dat is iets wat verschil maakt tussen de ene mens en de andere, gemeente. Als je nou de Heere Jezus niet kent, je bent geen discipel, dan vind je dat een nare gedachte. Dan kunt u uw eigen leven, dan kunnen de jonge mensen hun eigen leven ook op nakijken. Hoe kun je nou weten of je de Heere kent en of je genade in je leven kent? Nou, dat kun je onder andere hier aanmerken. Vind je dat nou vervelend dat hij altijd alles ziet en waar die dan ook is en waar jij dan ook bent, maar dat hij het allemaal in de gaten houdt? Of vind je dat juist een prettige gedachte? Kijk, als je bekeerd wordt, als je genade hebt gekregen, En je leert dat je zelf zo onbetrouwbaar bent en dat je aan jezelf niet toevertrouwd bent en dat het allemaal misloopt als je het allemaal zelf uit gaat zoeken, dan is het een fijne gedachte dat je door iemand in de gaten wordt gehouden en dat hij al kijkend voor je wil zorgen. En wat een heerlijke momenten zijn dat in het leven van gelovigen, gemeente. Dat ze met een van de psalmdichters mogen zeggen, we gaan het straks zingen, psalm 31. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Heerlijk. Maar een van de laatste lessen die we uit Marcus 6 kunnen trekken. Zelfs al kun je dat niet zingen. Zelfs al zijn er momenten dat je aan boord van je levensschip elkaar aankijkt en zegt van zou die het wel weten. Is het toch nog waar? Zijn oog slaat mij in liefde gade. En komt dat omdat die discipelen dat verdienen? Nou, als u het slot van de schriftlezing op u laat inwerken en ziet wat er van het hart van de discipelen gezegd moet worden, terwijl ze toch al leerling van de Heere Jezus zijn, maar hun hart is verhard, het zijn geestelijke domoren. Ze hebben het niet verdiend dat hij zo naar hen omziet. Maar het is een eenzijdige, eeuwige, onveranderlijke zondaarsliefde. Denkt u aan mensen die een kind gekregen hebben. We mogen straks danken voor het feit dat er weer een jongetje geboren is in de gemeente. Kan dat jongetje al heel veel voor zijn ouders betekenen? Hebben die mensen wat aan dat jongetje? Kan die ze helpen? Kan die ze bijstaan? Kan die al heel veel met ze praten? Dat komt allemaal nog, gemeente, maar dat geeft helemaal niks. Juist omdat dat jongetje zo hulpeloos is en zo afhankelijk is, houden die ouders hem voortdurend in de gaten. Hoe afhankelijker en hulpelozer dat kind, hoe meer die aandacht van die moeder en die vader, als het even kan, gericht is op dat kind. Hoe is het met hem? Is die niet in gevaar? Gaat het wel goed met hem? Gemeente, zo is het nou ook met dat zien, met dat kijken van de Heere Jezus naar de zijne. En als je hem nou nog niet kent vanmorgen, wat doe je jezelf dan eigenlijk tekort? En als u twijfelt aan zijn liefde en aan zijn bereidwilligheid om ook u te helpen, wat ben je dan eigenlijk een arme tobber? Want die twijfel heeft hij niet verdiend. Wij hebben alle reden om over onszelf in te zitten, gemeente, en over onszelf te twijfelen. Maar twijfel nooit aan de gewilligheid en de liefde van Christus. En als je hem wel mag kennen, dan geldt wat ik in mijn geboortedorp, ik kom van Urk af, weet u misschien wel, een vissersdorp, nogal eens een keer op een wandtegel bij mensen thuis heb zien hangen aan de muur. Zo'n bekende spreuk misschien hangt die in Dordt ook wel ergens aan de muur. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ook als het geldt, we hebben niets vaders zoon aan boord en ook niet het veilig strand voor het oog. Want er zijn dus tijden, dan heb je dat allebei niet. Hoe mogen die mensen die in hem geloven nou weten dat het toch goed komt? Gemeente, gaan we aan het eind van de preek nog één keer de berg op. Wat deed hij er ook alweer boven op die berg? U zegt, hij keek. Hij zag hen. Ja, maar dat was niet het enige wat hij op de berg deed. Wat was de eerste reden, kinderen, dat de Heere Jezus naar boven was gegaan om op die berg te zijn? Hij ging op de berg om daar te bidden. En een bekende Amerikaanse uitlegger zegt dan, als de Heere Jezus bidt, dan is hij ook altijd bezig met voorbeden. En dat geldt in Marcus 6. Dat geldt vandaag ook, gemeente. Op de berg des hemels, even wat plechtig gezegd, troost voor de kerk, voor de ware gelovigen. Hij is daar aan de rechterhand van de Vader en leeft altijd om voor de zijnen te bidden. Gemeente, dat is de bemoediging die Christus ook vanmorgen aan zijn kerk wil meegeven. Ze hebben wel eens momenten dat ze het niet meer weten, dat ze geen hand voor ogen kunnen zien, dat ze alleen nog de wind horen en de golven tegen het schip horen aanklotsen. Maar dan klinkt, misschien mag het voor u een bemoediging zijn vanmorgen, klinkt dwars door dat noodweer van al die omstandigheden, als uit de verte, als was het de mist horen op het land, de stem van de meester. En wat zegt die stem van morgen tegen zijn discipelen? Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Amen. Danken en bidden. Heren, wij danken u voor wat u ons vanmorgen samen hebt gegeven. Weer waren we in gedachten op het meer van Galilea, maar niet alleen daar. We mochten ook in gedachten die berg opgaan om daar de Heere Jezus te zien, die zo'n behoefte had om met u in het gebed samen te zijn en die ondertussen toch ook oog bleef hebben voor de zijne. En wat was het bemoedigend voor de gelovigen om te horen dat tegenwind niet altijd een bewijs is dat ze niet goed zitten. Dat het juist een bewijs kan zijn dat ze wel goed zitten. Dat u ze een pad opstuurt waarin u ze wat wilt leren. Dat u op uw tijd komt om ze eruit te halen. Maar dat er inmiddels op hen gelet wordt. En dat u ze met uw ogen vasthoudt. Heren, we hebben ook allerlei momenten gehad vanmorgen waarin we eerlijke vragen op ons afkregen om te beantwoorden. Of we nou eigenlijk wel een discipel zijn. Vragen over ons gebedsleven. Vragen over hoe we dat vinden dat u naar ons kijkt. Heren, als we dan die vragen hebben gekregen, geeft u ons ook de genade om ze eerlijk te beantwoorden voor onszelf. En om vervolgens met alles terug te keren tot uzelf. Dat doen gelovigen toch ook altijd, heren. Met wat u ze gezegd hebt, teruggaan tot u. En vragen, heren, pas u het toe. Werkt u het uit. Leer mij uw weg. Houd mij in het oog. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Heb dank, heren, voor wat u allemaal gaf vanmorgen. Vergeef genadig het verkeerde. En gedenkt u aan alle mensen in de gemeente die het moeilijk hebben. Mensen die ook voorbeden nodig hebben. Dan mogen we in navolging van de grote voorbidder ook anderen bij u brengen. En zo bidden we voor Jannica Dubbelt. U weet, heren, van het ongeval dat haar overkwam. De beenbreuken die ze daarbij opgelopen heeft. Dat zal nog wel de nodige revalidatie kosten. Wilt u daarin ook meekomen? Maar intussen ook onze dank aanvaarden voor het feit dat u haar voor erger wilde bewaren. En laat deze periode, net als voor de discipelen, ook voor haar in haar jonge leven tot geestelijk onderwijs mogen zijn. We bidden dat ook voor broeder Van Wijk. Een heel andere situatie. Een heel andere tijd van het leven ook. In de levensavond gekomen. Hij en zijn vrouw zijn niet zonder zorgen. En nu ligt hij in het ziekenhuis. Heren, wilt u voor hen beiden zorgen naar het lichaam en naar de ziel. Wilt u ons, kon het zijn, verblijden door uw sparende goedheid. Maar ook voortdurend in de weg van het gebed ons u leren zoeken. We bidden voor twee gezinnen van de gemeente waarin weer heel andere zorgen zijn. Zorgen die te maken hebben ook met wat vanmorgen aan de orde was. Tegenwind en vermoeidheid. Niet meer weten hoe de weg verder moet. En misschien ook wel opzien tegen de weg die we voor ons zien. Heren, dan danken we u voor middelen die u geeft aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn. En die rust nodig hebben. Maar we willen dan zowel zuster Doreen Kruithof met haar gezin aan u opdragen. Opgenomen in de herberg in Oosterbeek. Maar ook zuster Gerda van de Bor, die thuis kwam uit Saron. Haar man is daar inmiddels opgenomen. Ook hij heeft rust nodig, een tijd om dingen rustig te overwegen. Heren, we bidden voor die beide gezinnen met de kinderen. Of u wilt doen wat u in Markus 6 deed. Dat u ze ziet. Dat u voor hen, Heere Jezus, uw Vader bidt. En dat u ook op uw tijd, al is het in de vierde nachtwaken, bij hen wilt komen. Om hen persoonlijk te bemoedigen. Heren, wilt u zo hen allen gedenken. We danken u tenslotte voor familie Den Hoed, van wie we hoorden dat ze een zoontje aan hun zorgen toevertrouwd hebben gekregen. Tweede maal dat ze kinderzegen ontvingen. En weer wilde u niet alleen nieuw leven schenken en leven sparen, maar dit kind ook geboren laten worden binnen de lichtkring van het genadeverbond. En dan wilt u aan kinderen die van nature dood zijn in zonden en misdaden, wilt u toezeggen dat u ze geestelijk levend wilt maken. En dat u wilt dat ze uw kinderen zijn. Heren, dat de ouders in de opvoeding kracht krijgen. Om dat aan dit kind ook voor te houden. En aan hun beide kinderen voor te leven. Gedenkt u ze samen. Leid hen door uw Heilige Geest. Heren, zo danken we u en bidden we u. Aan het eind van deze dienst. Als we straks uiteen gaan, gaat u met ons, geef ons een gezegende zondag. En we begonnen vanmorgen met een lied van verlangen naar u, Heren. Als we dat gemeend hebben. En als we, net als de Heere Jezus, uw gemeenschap nodig hebben. zullen we elkaar toch ook vanmiddag hier allemaal weer terugzien. Voor zover het ons mogelijk is. Om dan opnieuw te luisteren naar uw stem. We vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, terwijl de kinderen weer de kerkzaal binnenkomen, gaan wij collecteren. En we zingen vervolgens onze slotzang uit Psalm 31, 18 en 17.
Geliefde gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.